Onze hulp en onze verwachting is in de naam van God, de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw is en die trouw blijft van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We mogen God deze dienst de lof toezingen. Dat willen we doen met Psalm 99, vers 1 en 8. Vanmorgen willen we oplopen met Jeremia als hij geroepen wordt. Hij wordt geroepen met een hele bijzondere opdracht, een moeilijke opdracht. Hij moet namelijk het onheil, de onrecht, de oneerlijkheid van het volk aanzeggen. Dat is geen boodschap van bemoediging. Een confronterende boodschap. En ik denk dat we die ook vandaag nodig hebben. Een boodschap die soms ook schuurt, omdat we nogal geneigd zijn om onszelf vooral te dienen. En ook vandaag, als de wet tot ons komt, dan krijgen we woorden van hoe God het bedoeld heeft. En die schuren. En het mag best. Laten we die woorden ook ons tot onszelf betrekken. En uiteindelijk ook vluchten naar waar echt hel is, namelijk bij God. En dat willen we doen in alle eerlijkheid met het zingen van Psalm 51, vers 1 en 6, na de wetlezing. En toen sprak God al deze woorden, en hij spreekt vandaag opnieuw, zeggende: ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig en jaloers God, die de misdaad van de vader vergeldt aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, ofwel op de tweede plek zetten. Maar hij doet barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere God niet ijdel, zinloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En ze vroegen aan Jezus wat nou de kern was van de wet. Toen zei hij: u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Met al uw kracht. En uw naaste als uzelf. Amen. Laten we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Almachtige God, Vader, tot u mogen we komen op deze prachtige morgen. Een morgen die u gegeven hebt. Dit is een dag die u gegeven hebt. Dat laat zien uw trouw. U geeft ons adem in onze longen. U geeft ons de kracht om hier te mogen zijn in uw aanwezigheid. Het zij thuis of het zij hier in het kerkgebouw. Het zij ver weg op vakantie. We mogen ons weten in de aanwezigheid van de levende. Want u bent de God, Heer, die niet loslaat wat uw hand begon. Maar zo vaak dwalen wij af van u. Zoeken we u niet. Laten we staan wie u bent. Zo vaak vluchten we voor u. Vader God, wilt u ons dan vinden? Opnieuw. Net als Jeremia, die zo gevonden wordt door u. En in die aanwezigheid gered wordt, vernieuwd wordt. En tot de getuige wordt van u, de levende. Zo bidden we u, God, dat u ons vernieuwen, veranderen. Bekwaam maken voor wat u met ons wil. Daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig. Zo diep, zo diep in ons. Geef, Heer Jezus, geef Vader dan die levendmakende bron in ons hart. Dat het een bron mag zijn die op mag wellen, steeds opnieuw, van uw vreugde, van uw blijdschap. En dat het wegneemt wat niet bij u hoort. Zo, Vader, vragen, wilt u dat u alles zegen in deze dienst? Wat gesproken mag worden, als uw woord open gaat, als we samen mogen zingen. Wilt u ons dan meenemen in uw lofgezang voor u de levende? Want lof zij u, de Almachtige, u bent de Koning. Zo mochten we de dienst beginnen. Daar mag het ook op eindigen, op uw eer, op uw grootheid. Wilt u God dan alles gebruiken in deze dienst? Want zonder u is het niet waard. Geef Vader, ons uw kracht. Ook in het luisteren, als er zoveel afleiding kan zijn. Laten we het houden bij die ene naam, bij die ene stem van de goede herder. Tot eer en lofprijs van u, de eeuwige, de levendige. Dat bidden en vragen wij u in afhankelijkheid. De naam van de Zoon Jezus Christus. Amen. We willen vanmorgen de schriftlezing lezen. Allereerst uit Jeremia 1 en vervolgens uit Galaten. Ook het eerste hoofdstuk. We lezen Jeremia 1, het gele hoofdstuk. En we lezen Galaten 1 vanaf vers 11 tot 17. We lezen Jeremia 1, het gele hoofdstuk, en Galaten 1, vanaf vers 11 tot 17. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren, in het land van Benjamin, tot hen kwam het woord van de Heere in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van zijn regering. Ook kwam hem tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het elfde jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was, en totdat Jeruzalem in de vijfde maand in ballingschap ging. En het woord van de Heere kwam tot mij, dat is Jeremia. Voordat ik u in een moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zal zenden, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Spreekt de Heere. Toen strak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef u mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. Om weg te rukken en af te breken. Om te vernielen en omver te halen. Maar ook om te bouwen en te beplanten. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zie een amandeltak. Toen zei de Heer tegen mij, dat hebt u goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heer tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Want zie, ik ga alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen, spreekt de Heer. Zij zullen komen en ieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. Ik zal mijn oordelen over hen uitspreken vanwege al hun kwaad, dat zij mij verlaten hebben. En reukoffers gebracht hebben aan andere goden en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen. U dan, om God uw middel. Sta op en spreek tot hen, alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren tegen heel het land, tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want ik ben met u. Spreek de Heere om u te redden. Vervolgens lezen we uit Galaten 1, vanaf vers 11. Galaten 1, vanaf vers 11 tot vers 17. Maar ik maak u bekend, broers, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog grotere ijveraar was voor de overlevering van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot voor mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen heeft door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, omdat ik hem door het evangelie onder heiden zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Tot zover de roeping van Jeremia, maar ook van Paulus. We willen samen zingen, dat willen we doen met Psalm 139, de versen 1, 2 en 3. 2 en 4, waarin we zien dat God al vanaf het prilste begin mensen heiligt en apart zet.
Thank you.
Na de verkondiging willen we samen zingen van Psalm 84, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ik weet niet wie er graag met Lego speelt of Duplo. Ouderen mogen ook best een hand opsteken. Maar als je al je Lego opgemaakt hebt en je hebt een hele lange muur gemaakt en alle blokken zijn op en je wil iets nieuws bouwen, dan zit er maar één ding op. En dat is de boel slopen. Elk blokje moet van elkaar om zo weer van die nieuwe blokjes weer iets nieuws te maken. En jij hebt een droom, jij zou graag een mooi huis willen maken. En langzaam maak je die prachtige muur die je met alle moeite gemaakt hebt kapot. En ga je langzaam die steentjes opnieuw gebruiken. Je legt de steentjes bewust ergens neer om zo een nieuw mooi huis te maken. En je maakt al een mooie rand en je houdt één opening voor de deur. En langzaam een paar lagen omhoog en weer een opening voor de glazen. En zo ga je hoger en hoger en bouw je iets nieuws op. En eigenlijk gebeurt hetzelfde in de geschiedenis van Jeremia. Want Jeremia die heeft een roeping. Heeft een droom gehad van God. Hij moet namelijk die muur die in Israël staat afbreken. En als je iets gemaakt hebt als volk of als mensen, dan wordt het ook hoe langer hoe meer ook kostbaarder. En je begrijpt niet waarom dingen die gemaakt zijn opeens gemaakt moeten worden. Want stel je voor dat er die muur die daar staat, waar al die Duplo-blokjes in zaten van je zusje of je broertje is. Laat dat maar je broertje uitleggen dat jij die blokjes nodig hebt. Dan wordt altijd ruzie. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Dat is niet makkelijk als je iets wat gemaakt is met liefde, waar mensen energie in gestoken hebben. Dat af te breken, dat is altijd een vervelend iets. En zo ook eigenlijk bij de tijd van Jeremia. Want in de tijd van Jeremia had het volk van God, Israël, had ook een muur gemaakt. Ze hadden een nieuw ritme gemaakt van leven. Ze hadden juist ook in die moeite die ze hadden, toch iets kunnen opbouwen voor hun gevoel. Want het was een hele beroerde, hele moeilijke tijd. Dat ene rijk, Israël, dat volk van God was namelijk opgesplitst in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En het tienstammenrijk waren al lang weggevoerd en die twee stammen waren nog overgebleven. En men probeerde er nog alles van te maken. Misschien met de beste bedoelingen. Maar toch, weinig met God. Ze deden vooral wat ze zelf goed vonden. En zo hadden ze die muur gemaakt, een prachtige muur. En konden ze toch nog overleven als twee stammen. Maar dan komt Jeremia voorbij. Met de boodschap dat het nog niet het dieptepunt bereikt heeft. Het leven, het volk van God, de verscheuring. Want ook die laatste twee stammen, dat is de boodschap die Jeremia moet gaan vertellen, die zullen ook weg moeten. Ook die zullen weggaan. En daarboven, misschien nog wel veel erger, hangt het oordeel van God boven op hen. Want God ziet dat die muur die ze gemaakt hebben eigenlijk niet een goede muur is. Dat is geen muur waar je trots op mag zijn. Het is eigenlijk meer een muur die eigenlijk, het is een muur tussen hen en God in is gaan staan. Zo'n harde muur. Verharde harten. Niet alleen tussen God en de mensen tussen, maar ook tussen de mensen onderling. Ze hebben gewoon hun eigen gang gegaan. Ze hebben een muur opgebouwd van eigen succes, ook ondanks die moeilijke tijd. En zo komt Jeremia die boodschap steeds voorbij, dat ze oneerlijk zijn. Dat ze onrecht doen. Naar God toe en naar anderen. En steeds het onheil wordt hen aangezegd door Jeremia. Maar nu moet die boodschap door iemand verteld worden. dat die muur gebroken moet worden. En dat er iets nieuws gemaakt moet worden. En dat is de taak voor deze jonge man. Het is Jeremia. Jeremia krijgt namelijk de opdracht om dat te gaan vertellen. Ik vraag me zo af, wie zouden jullie geschikt vinden voor zoiets? Is het iemand met veel expertise? Is het iemand die misschien ervaring heeft met zulke processen leiden? Zou het iemand zijn die al vaker zoiets gedaan heeft? Of moet het iemand zijn, juist fris, jong? En misschien zouden we in onze cultuur zeggen, nou, het kan best goed zijn om iets nieuws te doen. Een nieuw leiderschap. Misschien spreekt dat wel jongeren aan. De mensen aan. Zou nog iets voor te zeggen kunnen zijn. Maar in die tijd was dat niet gewoon. En al helemaal niet gewoon was het om iemand te kiezen die waarschijnlijk, Jeremia, in de leeftijd zat van zo'n 16 tot 22 jaar. Zeg maar een tiener. En deze tiener, Jeremia, die wordt geroepen. Moet je je voorstellen, ik weet niet hoe oud jij bent. Maar het zou maar op je weg komen. Jong, als je bent. Dat God zo voorbij komt. En het zijn nogal woorden van God. En wat me opvalt in die woorden, misschien heb je het ook wel gezien in vers 5. Dat het allemaal begint bij een God die de jongste Jeremia al gevormd heeft. Vanaf dat prilste begin. Al ben je 4, al ben je 3, al ben je 1, al ben je nog in de buik. Gevormd, gewild, bedoeld door God. Dat is wat God aan het doen is. Hij vormt de mensen vanaf het prilste, jongste begin. Voordat iemand er nog iets van weet, is God al bezig met de mens. Met hem vormen. Naar God toe uiteindelijk ook. En God is de enige die al zo iemand kent vanaf het prilste, vanaf het jongste begint. Want er staat dat God die ander kent. Hij kent Jeremia helemaal. En dat kennen, dat gaat de psalmist David helemaal te boven, zegt hij. Dat kennen van God. Dat je echt gekend wordt in wie je bent. In je verlangens, in je emoties, in je gevoelens. In je hele levensloop. Hoe dat met je, wat dat met je gedaan hebt. En Jeremia wordt zo gekend. En zo is die ook uitgekozen door God. Jij, Jeremia, vanaf je jongste begin, ik ben al met je bezig geweest. Ik heb met jou een bedoeling. Je bent hier niet voor niets. Je hebt een doel in je leven. Er ligt een roeping over het leven van Jeremia. En als we dat doortrekken naar David, maar ook naar Paulus en hoe God steeds ook de kerk uitkiest, dan mogen we het ook doortrekken dat uiteindelijk God met ieder van ons een doel heeft. Een bedoeling heeft om met hem te leven. Maar Jeremia wordt nu gekozen om het onverwachte te doen. Niet alleen wordt hij gekozen in zijn jonge leeftijd, wat opvallend is. Maar nog iets opvallends. Hij, Jeremia, wordt gekozen tot een profeet. En een profetenfunctie is een hele moeilijke functie. Zou er dan iets zijn in de familie dat hem dan extra aantrekkelijk maakt? Dat juist niet. Want er staat dat deze Jeremia, zijn vader was Hilkia. Dat betekent dat hij deel was, zijn leven vond in God. God is zijn deel. Maar zijn voorgeslacht werd namelijk verbannen. De priesters. Ze hadden namelijk iets niet goed gedaan volgens de koning. En toen zijn ze verbannen naar Anatot. En ze waren er toen wel priesters. Ze waren daarvoor bedoeld, maar ze konden het ambt niet uitoefenen. Ze mochten niet meer het priesterambt uitoefenen. Moet je nagaan dat je een opleiding gedaan hebt. Of dat je in het bedrijf van je familie zit. En je hebt het verlangen om dat maar te gaan doen. Maar het mag niet. Het is opgelegd. Je mag het niet doen. voelt soms net als op corona. Wel het verlangen om iets te willen, maar dan jarenlang, in dat geval van Jeremia, in die hele familie, het niet mogen doen. En zo is die familie bedoeld als priesters, als mensen die offeren, die bidden, uit hun functie gezet. Maar het opvallende gebeurt, juist in die familie die eigenlijk aan de kant gezet is, wordt ook deze Jeremia gekozen. Juist deze Jeremia. Aangesteld tot profeet. En dan is zijn reactie niet wat mooi. Hier heb ik naar uitgezien. Of wat heerlijk dat God toch doorgaat. Zoals Maria wel reageerde. Maar zoals zo vaak doen we een stap terug. Als God in ons leven komt. Zoals zo vaak doen we nog een stap terug. We duiken terug als God met ons aan de gang gaat. En zo zie je het ook in Jeremia. Hij zegt, ach Heere, God, waarom ik? Ik ben nog maar zo jong, ik ben nog maar zo'n tiener. Waarom wilt u met mij verder gaan? Want ik kan niet spreken, ik kan niet praten, ik heb geen ervaring, ik ben geen beoefend spreker, ik heb geen ervaring daarmee. Ik ben nog maar een jongen. En dan gaat God er niet omheen, maar hij zegt, zeg niet, ik ben een jongen. Het grootste bezwaar van Jeremia om terug te deinzen, om een stap terug te doen en gewoon weer het oude leven op te pakken, wordt wel erkend door God. God kent ook jouw jamaars, onze jamaars. En hoe vaak heb ik niet wel een jamaar naar God uitgeroepen? Of ben ik gewoon stiekem weggevlucht voor God? Dat is veel gemakkelijker. Maar God, die gaat in gesprek, hij geeft het niet op. Hij zegt, je bent niet een jongen. Zeg het niet. Want God, ik ben God en ik ga met je mee. En overal waar ik jou zal zenden, waar ik jou naartoe stuur, zal ik met je meegaan. En dan wat ik gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen. Want ik ben met u om u te redden. Dat is het wonder van het evangelie. Dat eigenlijk Jeremia hier als eerste zelf gered wordt. Van zijn vluchtgedrag. En Jeremia wordt hier als het ware gered uit dat leven waarin hij eigenlijk vast zat. Als toekomstig priester. Als iemand die dat ooit zou gaan doen. Maar eigenlijk geen kant op kon. Hij wordt als eerst gered. Door God zelf. Hij wordt erbij geroepen. Bij de hand van God. Dat hebben we vandaag nodig. En zijn grootste ja maar, die wordt aan de kant gezet. Ik ben nog maar jong. En we hebben niet allemaal onze ja maar tegen God. De een zegt misschien, ik ben te jong. De ander zegt misschien, ik ben te oud. De ander zegt misschien, ik heb te weinig bijbelkennis. De ander zegt misschien, ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb nog nooit iets gedaan met bijvoorbeeld vluchtelingen of met evangelisatiewerk of met koken voor de buurt. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb er geen ervaring mee. Net als eigenlijk Jeremia. Maar God die blijft doorgaan. Zoals altijd. Dat is God. Hij redt de mensen die vast zijn gaan zitten. In de verwachtingen van de buurt misschien. Of van de kerk zelf. Of van gezin. Of van wat dan ook. Maar God die kiest. Oh, heel opvallend. Zelfs Paulus kiest hij uit. God doet zo vaak het onverwachte. Het vreemde in mensen. Maar niet zonder ze aan te raken. Of te bemoedigen. Ook al zijn het vaak grote stappen in geloof. En zo wordt Jeremia hier, na de grote jamaars, door God zelf aan de hand genomen. En soms zie je dat niet. Soms zie je het pas na jaren. dat God je aan zijn hand neemt. Gods sterke hand doet grote dingen, zingen we uit. Maar soms zie je het pas na jaren. Maar hier, Jeremia weet het, zijn mond wordt aangeraakt door God zelf, door zijn hand. Zijn mond wordt bekwaam gemaakt. Zo wordt Jeremia bekwaam gemaakt. Misschien is hij al lang bekwaam gemaakt in de vorm van zijn leven. Maar hij gaat die weg van God. En dat hebben we ook in heel Jeremia gezien. Dat Jeremia die weg gaat van God. Wat opvallend is aan deze geschiedenis. Dat het mij bepaalt bij dat God vaak veel groter denkt. Dat God vaak veel groter denkt dan dat ik zelf denk. Zelf denk ik soms nogal gering over God. Of over wat hij kan doen. Dan denk ik vaak dat gewoon de statistieken volgt. Maar God denkt groter. Zelfs over tieners. Zelfs over mensen misschien die we niet als eerst zouden roepen. Tegen hen die geen functie meer hebben. Zelfs zij worden gekozen. En dat doet me denken aan een verhaal. Dus in India heb je olifanten. En die olifanten worden heel klein geboren. Hè? Ongeveer zoiets. Een olifant. En als ze dan zo klein zijn. Dan wordt zo'n olifant aan een paaltje gezet in India. Want hij mag natuurlijk niet weglopen. En hij wordt langzaam getraind om zeg maar mee te gaan. Ja, in de mensenmassa. En dan doen ze een klein paaltje bij. Die slaan ze zo vast. En dan doen ze een touwtje om de poot. Maar het olifantje wil alleen maar losbreken. En het probeert weg te rennen. Weg te lopen. Alle kanten probeert hij op te gaan. Maar hij kan niet weg. Want dat paaltje en dat touwtje houdt hem tegen. Maar na een maand probeert hij het niet meer. Dan denkt hij, ja, dat paaltje staat daar. En dat blijft gewoon keurig staan. Maar na 2 jaar, de olifant is groot geworden. Zit datzelfde olifant aan datzelfde kleine paaltje. Dat eerst een groot paaltje was, is nu een heel klein paaltje gebleven. Waar die grote olifant... Hij zou maar 1 keer zijn voet moeten trappen. En hij zou losgekomen zijn. Maar hij denkt, dat paaltje zit er. Ik kan geen kant meer op. En hij is gaan accepteren dat hij vast zit. En misschien lijkt het wel op ons leven. Dat we soms denken dat er bepaalde gegevens zijn in ons leven. En dat het een gegeven is dat nooit kan veranderen. Maar uiteindelijk is het maar een klein paaltje. Uiteindelijk is het maar een klein paaltje en is het eigenlijk in die handen van God niets. En wil God altijd doorgaan. En dat is geschreven door 2 tieners, dat boek. Denk groot, doe sterk. Het gaat over verwachtingen die we soms van tieners hebben. Alsof tieners niet in staat zijn om bijvoorbeeld ook leider te zijn op een tienerclub. Of bijvoorbeeld verantwoordelijkheid te nemen. En zij zeggen, denk eens groot over van jongeren. En als ik dat boek, toen ik dat boek las en eigenlijk elke keer roepingen zag, dan mogen we best groot denken van tieners. Mogen ze ook best verantwoordelijkheid geven. Denk maar eens groot. Denk maar eens sterk over God, wat God ook in tieners kan doen. Juist in tieners. En ik herken het ook in mijn eigen leven. Dat ik zo zag tieners zag groeien toen ze verantwoordelijkheid kregen. Toen ze bijvoorbeeld zorg mochten dragen voor evangelisatiewerk op een camping. Of toen ze de JV gingen leiden. Want heel vaak merk je als mensen, als tieners, als ouderen weten, dit is mijn roeping. Of hier mag ik een klein beetje bijdragen als koninkrijk. Dan merk je dat God gaat werken. En hoe vaak merk je het niet in huisbezoek? Dat je eens dacht, dat ben ik niet toe in staat, ik kan dit niet doen. Dat achteraf, dat je toch denkt, dat moet God geweest zijn. Denk groot over God. Want God maakt bekwaam. God gaat verder. Zelfs met Jeremia. Want het hakt niet af van Jeremia. Daar gaat het voorbeeld over wat Jeremia ziet. Jeremia krijgt namelijk twee gezichten te zien, twee beelden. En Jeremia wordt meegenomen aan de hand van God en hij zegt, kijk eens, kijk eens. En als hij kijkt en hij ziet een amandeltak. En een amandeltak, misschien ben je wel in Egypte, Israël geweest, of in Egypte, of die landen. Dan zie je dat de amandeltak als eerste bloeit na de winter. Als alles nog als het ware doods is of doods lijkt en alle planten nog slapen, dan is de amandelboom wakker. Die waakt. Die zegt de lente aan, zoals de krokus bij ons de lente aanzegt. En zo zegt God, ik ben het. Ik ben het die waakt over mijn woord. Ik laat bloeien waar het doods lijkt, waar mensen lijken te slapen. Ben ik degene die mensen steeds opnieuw wakker maakt. Dat is God. Ik waak zelf over mijn woord. Ik waak zelf over mijn mensen, over mijn volk. Steeds opnieuw. Zelfs toen in Israël, als alles afgebroken wordt, is het God zelf die waakt. Die waakt over zijn kerk. Die waakt over zijn gemeente. Die waakt over de gelovigen. Niet alleen hier, maar ook wereldwijd. Dat is God. Hij zorgt wel voor zijn gemeente. Er is ook een prachtig boek over geschreven, laatst. Van René van Loon, over lente in de kerk. En daar schrijft hij allerlei bloeiende bloemen in de kerk. Niet alleen in Nederland, maar ook Europa. Waarin er na een tijd van verval, afbraak, dat je denkt, hier kan niets meer van terechtkomen, dat er zomaar bloemen zijn gaan bloeien. Want God gaat wel door. Daar kun je als predikant soms zorgen om maken. En als kerkraad ook. Zeker in de coronatijd is het niet. En het is ook misschien moeilijk om nu als gezin weer naar de kerk te gaan. Het is gewoon niet makkelijk. Maar toch, ook voor ons gezin. Ook voor onze gemeente. Mogen we het vertrouwen hebben dat uiteindelijk het God is. God en God alleen die waakt over zijn woord. De bloemen laat bloeien. Ook al lijkt het dat het in slaap gevallen is. En het tweede beeld. Wat Jeremia ziet. Is een kokende pot. Misschien heeft u afgelopen week al gekampeerd. Of bent u op de camping. Maar dan heb je zo'n klein rammelend fornuisje. En dat staat hier, je zet je pot op en je denkt dat het recht staat. Maar als het dan overkookt, dan loopt het altijd één kant op. En zo is het ook hier met die kookpot die hier staat. En hij helt over, hij is iets meer gericht naar het noorden. En dat betekent dat uit het noorden, daar zal het onheil vandaan komen. Dat is wat de boodschap, wat Jeremia moet gaan brengen. Het onheil komt, het oordeel komt. Dat is geen gemakkelijke boodschap die hij moet gaan vertellen. Maar wel een boodschap die hij als eerste ziet. Hij is als het ware een seismograaf die als eerste de trillingen ziet in de aarde. Dat de aarde gaat begelen. En hij houdt de gemeente, houdt het volk van Israël een spiegel voor. Als jullie zo doorgaan, dan is het niet de goede weg. En ik denk dat ook deze combinatie van die twee beelden ook heel bevrijdend is. Enerzijds dat je weet als gelovige, dat Jeremia ook diep weet, God die waakt over mijn woord en God zal voor de gemeente zorgen. Maar tegelijkertijd moeten we ook confronteren als er dingen niet kloppen. Jeremia krijgt zelfs de boodschap om uit te rukken, te verwoesten, te vernietigen, af te breken wat niet past. Bij het evangelie. Dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Dat er zelfs staat dat als de hand je verleidt tot de dingen te doen. Die niet goed zijn om die af te rukken. Want God wil dat we heilig zijn voor hem. Heilig leven voor hem. God kan niet leven met de oneerlijkheid. De onrecht van het volk. Jeremia die vertelt dat steeds opnieuw. Een heel... Het boek Jeremia staat er vol van. dat hij die boodschap gaat vertellen. Ik denk dat we vandaag de dag Jeremia misschien wel een drammer zouden noemen. Die alsmaar terugkomt op die boodschap. En steeds maar de mensen laat voelen. En hij schreeuwt het zelfs uit soms. Hij roept het uit. En soms bezwijkt hij zelfs onder die moeilijke en die zware boodschap. Want 40 jaar lang vertelt hij het volk hoe het ervoor staat. Het vonnis over het volk. Maar uiteindelijk met altijd de bedoeling om iets moois te maken. Het is net als iemand die verslaafd is ergens aan. Dan is het moeilijk om het iemand ermee te confronteren. Maar uiteindelijk is het altijd beter voor die ander om ervan los te komen. Al is het een hele moeilijke, zware tijd. En zo is het ook waard geweest dat Jeremia 40 jaar lang het volk opriep. Tot bekering, tot vernieuwing. Omdat het uiteindelijk zoveel beter is als mensen met God gaan leven. Maar God die waakt. En God die draagt het vonnis. En dat zien we jaren later. Als Jezus Christus al het onrecht, al die oneerlijkheid, al die nare woorden, alles wat er misging. Hij wil het wegdragen. Hij wil die harde muur, die zware muur die daar altijd gestaan heeft. En er steeds opnieuw gebouwd wordt door ons als mensen. Die breekt hij af. Maar God zij dank draagt Christus niet alleen het vonnis weg. Hij redt niet alleen Jeremia. En hij wil niet alleen maar u redden. Maar God maakt ook mensen bekwaam. Toen al. Toen al maakte Jeremia bekwaam. Hij had het niet verwacht. Maar vandaag wil hij ook u bekwaam maken. Om te leven vanuit Gods goede geest. Te leven uit zijn vruchten. Uit zijn kracht. Dat kan ja maar zomaar klinken. Maar dan mogen we net als Jeremia weten. God die kent u. Die kent jou. Hij laat u niet voor niets hier in de kerk zitten. Of meeluisteren. God heeft een bedoeling met u. Om met u verder te gaan. Om stapje voor stapje zijn weg te gaan. Dat is God. En zo wordt Jeremia geroepen. En ook wij. En staat er, bind je gordel om. En zo maakt hij zich gereed. Om de weg te gaan van God. Dus we mogen ook vandaag ons gereed maken. Vandaag op zondag. Om stapje voor stapje te oefenen, te leren, te discipelen. Om Jezus weg te gaan. Omdat uiteindelijk het allemaal mag uitdraaien op die naam van Jezus Christus. God de Heer. Alle glorie aan Hem. Want Hij, God, die waakt over zijn woord. Amen. Laten we God danken en bidden om wie hij is en ook voorbeelden doen. Namens de kerkraad heb ik de volgende zieken. De heer P. De Haan van Sportlaan 10 A21, de heer Jansdam, verblijft revalidatie in zorgcentrum Krabbehoeve te Dordrecht. Hoewel het af en toe weer beter lijkt te gaan, blijft de situatie zorgelijk. We bidden om de bijzondere situatie en ook voor de aanwezigheid van de Heere in het leven van deze broeder. We danken de Heere voor het huwelijksjubilea van de volgende twee echtparen. De heer W.J. Kroof en mevrouw E. Kroof van der Palm, Middendijkerplein 21. Ze hopen aanstaande dinsdag 24 augustus 55 jaar getrouwd te zijn. En we denken aan de heer J.A. Hoogvliet en mevrouw L.D. Hoogvliet van der Steeg. Wiekslag 7, heer Jansdam. Zij hopen op dezelfde datum 45 jaar getrouwd te zijn. Daarnaast willen we ook bidden voor het HGB, de aardbeving Haiti en de burgers in Afghanistan. Laten we God danken en ook bidden. Vader, almachtig God, wij danken en prijzen u om wie u bent. U bent God die ons als het prilste begin gemaakt hebt. Het ontzaglijke wonder hier gaat ons zo ver te boven. We kunnen er niet bij. Dat u vanaf het jongste begin kiest. Dat u mensen maakt, gecreëerd hebt, bedoelt. En we danken u, God, voor dat wonder. Voor het ontzagwekkende bestaan wat u gegeven hebt. Wij danken u, Vader, voor zo het leven dat u geeft. En ook steeds eens opnieuw geeft. Hoe vaak lopen we daar aan voorbij. Maar bovenal, Heer, dat u een God bent die waakt over uw woord. Dat u steeds maar blijft bij dat woord. Om mensen op te roepen tot vernieuwing, bekering en met u verder te leven. Hernieuwd, vernieuwd, verlost te zijn. Maar zo vaak, God, gaan we daaraan voorbij. En God, we willen u bidden om vergeving. Want u bent een totaal andere. U bent zo heilig, u bent zo goed, u bent zo geduldig, barmhartig, vriendelijk. Wie bent u, Heer, dat wij voor u mogen bestaan? God, we danken, Heer, dat u een God die redt. Dat u het offer voor ons gebracht, als de priester. U hebt het oordeel beslecht en hebt verlossing gegeven. God, aan u zij alle eer. God wil ook bidden, wilt u ons helpen om het woord van genade en van waarheid ook door te laten dringen in ons leven. Niet alleen voor de dag als zondag, maar ook in ons koopgedrag. In wat we doen en wat we laten. De keuzes die we maken, onbewust of bewust. Heer, wilt u ons vernieuwen. Dat we het ook keuzes mogen zijn die passen bij dat koninkrijk van u. Heer, God, bekeer ons als dat niet zo is. En maak ons bewust. Vader God, we willen ook vragen, wilt u zijn met uw kerk? Hier in Barendrecht, we danken u dat u er zo samen mocht komen. En dat er zoveel mensen bijeen mochten zijn, zo in de vakantie. En we willen ook bidden, wilt u ons ook na de coronatijd meer herenigen. Mensen aan de gemeente toevoegen. Geef zo, Heere, dat het woord van u door mag gaan. Tot eer en glorie van uw naam. God wil ook bidden voor hen die ziek zijn. We denken aan de heer P. De Haan. God, wilt u hem kracht geven in deze moeilijke tijd. Zware tijd. Wilt u hem zegenen. Nabij zijn in zijn leeftijd. Vader God, u kent hem en wil u bidden. Ga met hem als de Immanuel, God met ons. God wil ook danken voor de huwelijksjubilea. We denken bijzonder aan de heer W.J. Kroof en vrouw. Als ze 55 jaar getrouwd mogen zijn. Heer, wat laat het uw goedheid zien en uw trouw. dat u zo lang beide levens zo gespaard hebt. We willen ook bidden dat u zo met hen meegaan in de tijd die voor hen ligt. God wil ook bidden voor het Jubilea van de Heer Jea Hoofdvliet en vrouw van de Steeg. Als ze 45 jaar met elkaar mochten samen zijn, dan zijn er ook een moeilijke periode geweest. En zo zijn er ook nog zorgen. God, wilt u dan ook nabij zijn met uw kracht, uw aanwezigheid, uw nabijheid. Ook als het niet altijd gemakkelijk is, u kent de situatie. Wees zo met hen. We willen ook bidden voor al het werk onder jongeren. Mogen vandaag ook onze gaven geven, ons offer voor uw kerk en uw koninkrijk, in het bijzonder voor de HGB. Als ze werk mogen doen onder jongeren, onder tieners. Wilt u hen kracht geven, de jeugdwerkers, de jongeren, dat ze ook mogen geloven. Dat u ook met hen aan de slag gaat. Dat ze ook u hen mogen gebruiken in uw koninkrijk. We willen ook bidden voor hen die getroffen zijn door de ramp in Haiti. Wilt u zijn, Heere, met al die mensen die zo lijden onder al wat de pijn en al die aardbevingen. Heere God, wat kan het dan een zucht zijn? Wat kan een schepping zuchten? Wat horen we daar ook veel van? God wil u bidden om uw ontferming. We willen ook bidden, Heer, voor de burgers in Afghanistan. Geef kracht. Geef u nabijheid. We willen ook bidden in het bijzonder voor de christelijke broers en zussen al daar. Zegen hen als de vervolging nu ook dichtbij lijkt te komen. Wilt u hen kracht geven. En ook vrijmoedigheid om bij u te zijn en u te blijven. In de bescherming van de Allerhoogste. God, we danken u, Heer, dat u een toevlucht bent. Dat u een schuilplaats bent. Dat u almachtig bent. Dat u de Heere bent. Waar we veilig mogen zijn. Geef ons dat ook dat vertrouwen. Geef dat ons dat geloof. Dat we u bij de Allerhoogste mogen schuilen. Aan u zij alle eer. Alle glorie. Voor nu tot altijd. Amen. We willen God de lof toezingen met Psalm 66, vers 1. Juich aarde, juich met blijde psalmen. En ook het laatste couplet, vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen. Zing op Psalm 66, 1 en 10. We mogen van hier gaan met de zegen van onze God. Laten wij gaan. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heer, die verheft zijn aangezicht over u. Hij ziet u en hij geeft u zijn vrede. Amen.